Voor hen die mij niet kennen, mijn naam is Gilbert Tera, ik kom uit Haarlem. Ben getrouwd met Sharon. Samen hebben we 3 dochters, Isa, Vee en Lin. Isa is 8, Vee is 5. En Lin is bijna 1 jaar. Over 2 weken wordt ze 1, dus yay. Superleuk. Ik mag voorganger zijn in Haarlem van een gemeente die heet Reconnect. Jullie heten Connect 078, wij heten Reconnect. Dus het lijkt heel erg op elkaar. Onze missie, onze droom is om mensen te verbinden met God en met elkaar. En ik geloof dat het ook een missie is die jullie omarmen. Om mensen te verbinden met God en met elkaar. De laatste keer dat ik hier was, is alweer 3 jaar geleden. Toen zaten we nog in het schoolgebouw. Volgens mij hadden we toen het plan dat ik 2 jaar later zou komen. Want in 2019 kon ik niet, omdat we toen bezig waren voor Compassion met een tour. En waren al mijn beschikbare zondagen voor die tour. Maar toen in 2020 kwam iets met corona. Misschien heb je het gemist, maar een dingetje. En nu is het alweer 2021. En de tijd vliegt. Maar ik breng jullie de hartelijke groet van mijn gezin en van de gemeente. We houden van jullie, ook van deze gemeente. We voelen ons verbonden met jullie. En het is altijd leuk om hier te zijn. Ik wil de komende minuten wat met jullie delen. Iets wat mijn hart heeft. Iets wat ik ook bij ons in de gemeente heb gedeeld. Omdat ik geloof dat we aan het begin staan van een nieuw seizoen. Een seizoen waarin we eigenlijk komen nadat er een tijd toch wel heel veel is veranderd. Ook voor de kerk. Ik bedoel, alleen als je hier om je heen kijkt. Ik vind het geweldig met hoeveel mensen we hier zijn. Maar eigenlijk zou je het helemaal met rijen vol willen hebben en met iedereen, toch? Ja, hè? En ik geloof dat is weer een seizoen waar we in gaan komen. Maar we komen uit een seizoen van livestream. Soort van, toch? Kijken naar een schermpje, je best doen om thuis. Bij ons thuis had mijn dochter van 8, toen was ze nog 7. Ik weet nog aan het begin van de livestream, toen dachten we dat het maar 3 weken zou duren of 4 weken. Herinnert iemand nog die tijd? In maart. Halverwege maart, ja, 3 weken, maximaal 2 maandjes. En Isa, onze oudste, die was enthousiast. Die zei, papa, ik heb stoelen klaargezet in de woonkamer. En zij voelde zichzelf verantwoordelijk als hostingteam. Dus zij verwelkomde ons en zei, ja, ga maar daar zitten. En oh, wee als we ergens anders gingen zitten. En dan gingen we ook staan tijdens de zangnies en meeklappen. Dat ging 1 zondag goed, 2 zondagen goed, 3 zondagen goed. Maar ik weet niet wanneer het gebeurde, maar ergens, opeens haakte mijn kinderen af. En toen hadden we ook nog kidsdienst. En dat was ook online. Maar op een gegeven moment zeiden ze, hartstikke leuk papa, maar nee. Ze haakten af. Het was voor ons heel confronterend. We voelden ons, ik niet doorvertellen hoor, maar ik voelde me best wel een slechte voorganger. Ik denk, hoe dan? Weet je wel, ik kan niet eens mijn eigen dochter van 8 en 5 enthousiasmeren om te kijken naar een schermpje. Want ik bedoel, schermpjes vinden ze toch wel leuk. Maar op de een of andere manier was die dienst en ik vond het erg. Dus we zijn dit jaar weer begonnen met kinderdiensten. Voordat de kerk open ging, wij zijn niet gezegend met een eigen gebouw. En het was best lastig om een plek te vinden. Maar toen de scholen weer open konden, konden we ook wel de mensen zo gek krijgen. Van ja, kinderen mogen toch samenkomen, mogen wij dan met de kinderdienst weer starten. En ik zal nooit vergeten, 1 zondag, dat was toen alles moest bij ons weer opstarten. Kinderwerk moest weer opstarten, we hadden geen vrijwilligers meer. Ik bedoel, we zijn niet zo anders. Hier zullen jullie die problemen totaal niet kennen. Maar bij ons was het echt. Dus op een gegeven moment zei ik, als er niemand is die kinderwerk doet, dan doe ik het wel. Nou ja, ja, mijn vrouw zei, ben je gek, je doet al zoveel. Ik zeg, maakt me niks uit. Onze kinderen hebben nu al 1 jaar zijn ze niet samen geweest. Dus, toen zei Sharon, mijn vrouw, dan doe ik met je mee. Dus wij, als echtpaar, dachten, wij gaan kinderwerk doen. En toen zei Sharon, heb je wel eens kinderwerk gedaan in je leven? Ik zeg, nee. Maar ja, ik vertel regelmatig verhaaltjes aan onze eigen kinderen. Ik denk, hoeveel moeilijker kan dat zijn? Ik preek elke week tot volwassenen. Ik bedoel, kinderen, volwassenen. Soms zie je het verschil toch niet. Dus ja, we hadden die dienst, maar alles voorbereid. En er kwam 5 minuten voordat de dienst begon, de kinderdienst, de Kids Church, Reconnect Kids zoals we het noemen, was er nog geen enkel kind. Dus ik had mijn kinderen beloofd, als er niemand komt, dan gaan we naar Garona. Dat is zo'n ijssalon. Heel bekend ijssalon in Haarlem. Superlekker ijs. En mijn dochters waren al helemaal blij van, ja, we gaan ijs eten. En echt 2 minuten voordat we zouden beginnen, kwamen de kinderen. 1, 2, 3, 4, 5. Op een gegeven moment waren we met 11 kinderen samen. Eerste keer. En ik dacht dat mijn dochters teleurgesteld zouden zijn. Dus ik zei tegen ze, De twee oudsten, die jongste die gelooft nog niet in Jezus. Die is bijna een jaar bid voor die jongste. Maar die ouderen die geloven al. En ik zei, sorry meiden, we gaan niet naar IJsselon. Want ik had beloofd als er niemand kwam. Maar er zijn nu kinderen. En wat mijn oudste dochter toen zei, die zei, papa, ik vind dit veel leuker dan ijs eten. En dat kwam echt binnen. Dat kwam echt. En nou moeten jullie denken dat mijn kinderen hypergelovige kinderen zijn. Het zijn gewoon kinderen. Die ook gewoon op schermpjes zitten. En ook gewoon aan het gamen zijn. Het zijn gewone kinderen die ook soms hun bord niet leeg eten. Die niet luisteren. Die soms echt vervelend zijn. Dat ik heel blij ben dat ik ze kan brengen naar opa en oma. En even... Ik hoor gewoon herkenning. Leuk is dit. Maar het zijn gewoon... Maar ze hadden het zo gemist. Om met andere kinderen samen te zijn. En te horen over Jezus. En samen te vieren wie Jezus is. En toen dacht ik van wauw. Als kinderen dit al missen. Wat voor jaar moet het zijn geweest. Dus wij zitten in het seizoen van herbouwen. En ik dacht, ik wil met jullie delen wat ik heb ontdekt. Wat mij enthousiast maakt. Waardoor ik echt met heel mijn hart geloof van... The best is yet to come. Het is geen gewone kreet. Maar ik geloof met heel mijn hart, Jezus bouwt nog steeds zijn kerk. Dwars door het hele coronaseizoen heen is Jezus niet gestopt met het bouwen aan zijn kerk. Hij bouwt nog steeds en ik geloof nog steeds dat die kerk van Jezus glorieus zal zijn. Ik geloof nog steeds dat wanneer Jezus terugkomt voor zijn kerk, dat hij terugkomt voor een bruid zonder vlek, rimpel, helemaal zoals God het heeft bedoeld. Daar geloof ik in. En het leuke is, de cijfers ondersteunen deze visie totaal niet. Als je kijkt naar wat onderzoekers zeggen, dan zou je denken dat ik een of andere mafkees ben of zo. Die gewoon niet meer in de realiteit staat. Maar ik heb gewoon geleerd om te blijven belijden wat Gods woord zegt. En dat is een uitdaging soms voor mij, maar ik wil het blijven belijden. Want ik geloof dat Jezus zijn kerk bouwt. Maar wat zijn de cijfers? Nou... In 2016 kwam er een rapport uit en volgens mij sinds 1966 doen ze elke 10 jaar doen ze dat rapport. Dat rapport heet, God in Nederland. Nou, in 1966 gingen er nog 50% van de mensen ging regelmatig naar de kerk, 7% soms, 8% een enkele keer, 35% nooit. 10 jaar later, 31% regelmatig, 13% soms, 16% een hoogst enkele keer... 40% nooit. 10 jaar later, in 1996, alweer, dit is 30 jaar, we hebben wat geskipt. Maar 21% regelmatig, 13% soms, 26% een enkele keer, 40% nooit. 2006, 16% regelmatig, 14% soms, 23% een enkele keer, 47% nooit. 2016, 12% regelmatig. 6% soms, 23% een hoogst enkele keer, 59% nooit. Van 50% regelmatig in 66 naar 12% regelmatig in 2016. En als ik denk aan het afgelopen coronaseizoen, dan geloof ik dat er heel hard is geschud aan de kerk. In Amerika zijn de kerken al langer open en daar zijn de cijfers ook heftig dat maar 30-50% is weggebleven. Komt niet meer naar de dienst. En ik ben zo blij om hier gewoon mensen te zien. Weet je wel, want we hebben het nodig om elkaar te ontmoeten. En ja, dan zijn er mensen die zeggen, ja maar Gilbert, het gaat niet om de zondagdienst. Kerk is meer dan de zondag. En dan zeg ik, amen, halleluja, dat klopt. Maar kerk is vooral ontmoeten. En ontmoeten gebeurt heel vaak op de zondag. Want als ik niet op de zondag naar de kerk ga, dan ontmoet ik die mensen niet die ook naar de kerk gaan. En hoe kan ik dan met ze afspreken door de weeks? Toch? Je hebt ergens een... startmoment nodig. En ik geloof dat deze ontmoeting, dat ook deel is van het ritme wat God geeft aan ons. Om naar die kerk te komen. Om elkaar te ontmoeten. En als je het woord ontmoeten zou ontleden, is het ontmoeten. Je hoeft niks, maar je mag er zijn. Je mag er gewoon komen zoals je bent. En samen, door Gods geest, kunnen we samen van binnenuit veranderen. Steeds meer lijken op wie Jezus is. Met heel mijn hart geloof ik dat God ons heeft gemaakt voor relatie met hem, maar ook zeker met elkaar. Een relatie en begint dan toch echt met ontmoeten. En dat was de afgelopen 15 maanden voor heel veel mensen zo lastig. En misschien denk je nu van, nou, lekker enthousiast begin je zeg. Voor dit wordt wat. Waar komt de bemoediging? Nou, die komt nu. Want in dit alles vind ik hoop en troost dat Jezus nooit gestopt is met bouwen aan zijn kerk. En vandaag wil ik je meenemen naar een stuk wat mij de laatste weken enorm heeft bemoedigd. Het is een stuk uit Matteüs 16. Matteüs 16, een bekend stuk. En als je het stuk al 100 keer hebt gehoord, misschien hebben hier sprekers al 1000 keren over dit stuk gesproken. Ik wil je echt aanmoedigen, ga niet uitchecken, maar blijf luisteren. Want ik geloof echt dat hier een woord zit waar wij iets aan mogen hebben. Wat we eigenlijk meteen vanmiddag kunnen toepassen. Morgen kunnen toepassen. Overmorgen kunnen toepassen. Elke dag van ons leven kunnen toepassen. En het gaat iets veranderen bij ons. En het zal iets veranderen in onze omgeving. Omdat Jezus dan daardoorheen kan werken. Ik wil beginnen bij vers 13. Matteüs 16, vers 13. En dan lees ik tot vers 18. En daar staat: toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zijn discipelen zeiden: sommigen zeggen Johannes de Doper, en anderen zeggen weer Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En Jezus zei toen tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus. Wie anders dan Simon Petrus, haantje de voorste Petrus, de eerste die altijd maar uitstapt en gewoon begint te spreken, soms nog voordat hij nadenkt. Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Jezus was met zijn leerlingen in het gebied van Caesarea Philippi. En je zou er zomaar langs kunnen lezen, Caesarea Philippi. Maar het gebied stond ook bekend als Paneas, aan de voet van de berg Hermon. Dat was aan de noordelijke grens van het land dat God aan het volk Israël had gegeven. En in dat gebied was er een hele grote grot met een bron die in de oudheid diende als centrum van afgoderij. In de 3e eeuw voor Christus werden er offers gegooid in die grot als offer aan de god Pan. En als je niet weet wie de god Pan is, dat was een half mens en half geit die je dan vaak met zo'n fluit ziet. Zo'n gewone fluit of een panfluit, ik weet het eigenlijk niet eens. Maar het zou zomaar zo kunnen zijn dat Pan daar vandaan komt. Ons woord paniek is afgeleid van de naam Pan. En in die grot zijn er grote inhammen uitgehouwen, waar ook weer immense beelden in staan om Pan en al zijn consorten te eren. Kortom, het was een plek van afgoderij. Het was een plek waar echt paniek en chaos was. Het was een plek van onreinheid. Het was een plek waar van alles gebeurde wat God had verboden, wat niet binnen de richtlijnen van God was. Het was een plek die niet bekend stond als de Bijbelbelt van Israël. Het was een plek die verre was van een plek als Jeruzalem. Het was een plek van gebrokenheid en van paniek. En precies op die plek vraagt Jezus aan de mensen, aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan antwoorden ze dus met Johannes de Doper, Jeremia, Elia of een van de andere profeten. En dan vraagt Jezus: maar wie zeggen jullie dat ik ben? Jezus vindt het vermakelijk waarschijnlijk om te horen wat anderen zeggen over hem. Maar ten diepste wil hij weten of wil hij horen uit de mond van zijn discipelen wie zij zeggen dat hij is. En dan zegt Petrus die historische woorden: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt dan: en ik zeg u dat u Petrus bent. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En sommige mensen zeggen: ja, zie je, Jezus noemt daar Petrus de rots. Maar ik geloof niet dat Jezus daar Petrus de rots noemt. Ik geloof dat Jezus het heeft over het belijdenis van Petrus. Dat Petrus zegt: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En op dat belijdenis, op die woorden, op dat wat Petrus heeft gezegd, zal Jezus zijn gemeente bouwen. Op het belijdenis van wie hij is, bouwt hij zijn kerk. Dus zolang dat belijdenis klinkt, bouwt Jezus zijn kerk. En is hij afhankelijk van dat belijdenis? Natuurlijk niet. Jezus is de schepper van hemel en aarde. Hij is de Allerhoogste. Hij is die soevereine God. Maar hoe mooi is het dat Jezus ervoor kiest om te bouwen op het belijdenis van een mens die gewoon gebroken is. Hoe bijzonder is het dat Jezus eigenlijk zegt tegen Petrus, wat jij belijdt, daar wil ik op bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De poorten van de hel. Als je nadenkt over de poort in die tijd. De poort in die tijd was een plek van autoriteit. Het was een plek waar handel werd gedreven. De poort in die tijd was niet gewoon zoals wij een poort zien. Gewoon zo. En misschien heb je het al gehoord. Misschien niet. En als je het dan nog niet hebt gehoord, dan hoor je het nu voor het eerst. De poort was echt een grote plek. Bijna was het wat je nu kan vergelijken met het plein. Of het stadshuis. Waar besluiten worden gemaakt. Waar handel wordt bedreven. Waar eigenlijk spreekt de poort over de autoriteit en de levendigheid van een stad. En Jezus zegt, de poorten van de hel, dus alles waar de hel voor staat, alles waar onreinheid voor staat, alles, de bron van al dat kwaad, zal de kerk niet kunnen overweldigen. Het is niet te stoppen als Jezus gaat bouwen. En wat mij zo raakt, is dat Jezus ervoor kiest om dit te zeggen op een plek die alles behalve kerkelijk, churchy, christelijk is. En hoe mooi is het als we nu aan het begin van een nieuw seizoen staan. Een seizoen waarin kerken als het ware opnieuw gaan herbouwen. Waar vrijwilligers weer opnieuw aansluiten, waar teamleden aansluiten. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou niet zo van het woord vrijwilliger. Want vrijwilliger heeft zo'n bepaalde lading op het woord. Maar een team wat samen bouwt. Een team wat samen de schouders eronder zet. Maar in dit seizoen zijn we dus weer bezig om mensen bij elkaar te brengen. Van hey, kom op jongens, de wereld heeft nog steeds Jezus nodig. Kijk, als je die cijfers hoort en dan hoort van nou, 12% gaat nog regelmatig. Man, heel veel mensen gaan niet meer. 59% zegt, ik ga nooit. Dan kan je twee manieren reageren. Je kan zeggen, oh wat erg. Oh, het gaat steeds slechter met de kerk. Oh, het duurt niet lang meer en we zijn nog maar met twee mensen in de kerk. Of je zegt, wauw, die vijver zit vol met vissen. Dit de beste tijd komt, want man, vroeger moest je oppassen als je met mensen sprak, want je wilde niet mensen van andere kerken naar jouw kerk brengen. Maar nu is de kans heel groot dat die persoon nooit naar een kerk gaat. Dus laten we gewoon licht zijn en gewoon leven van Jezus delen en samen bouwen aan die kerk. Weet je wel, we leven in een geweldige tijd. Vol kansen. Goed zo, ja. Vol kansen. Ik bedoel, Haarlem is een stad waar ongeveer 2% naar de kerk gaat. 2%. En toen wij begonnen, 8 jaar geleden, zeiden voorgangers en mensen, weet je het wel zeker, want niemand gelooft. Ik zeg, ja, ik weet het heel zeker, want niemand gelooft. Echt. De poorten van de hel kunnen het niet stoppen. Niemand kan het stoppen. En Jezus kiest ervoor om op die plek die vraag te stellen. En aan het begin van een nieuw seizoen, dan denk ik bij mezelf, jongens, ik geloof dat Jezus vandaag ook aan ons die vraag stelt. Wie zeg jij dat ik ben? Wie ben ik voor jou? Wie is Jezus in jouw leven? Als je terugkijkt naar de afgelopen 15 maanden, dan kan het zo zijn dat je misschien bent verslapt in het geloof. Misschien kijk je thuis en zeg je van, hey, ja, ik moet weer in een nieuw ritme komen. Dat zien we bij ons in de kerk ook. Weet je wel, je hebt sommige mensen die staan vooraan om te reserveren om weer bij de kerk te zijn. Maar anderen zeggen gewoon heel eerlijk van, Gil, ja, ik keek nog wel de livestream, maar niet meer op zondag hoor. Want ja, ik doe het dan op woensdag door de week, dan ben ik thuis alleen, kan ik rustig kijken, geen kinderen om me heen. Ja, op zondag gaan we nu naar het bos, gaan we wandelen en nu gaan de pretparken weer open, naar de dierentuin. Het ritme is veranderd. En misschien denk je dan van, ja, man, en ik dan? Weet je, want mijn belijdenis de afgelopen 5 jaar was helemaal niet zo. Maar het mooie is, Jezus vraagt niet, wie zeg je dat je denkt dat ik... Wie zeg je dat je dacht die ik ben? Is dat een goed Nederlands? Weet ik eigenlijk niet. Maar anyway, dus wie heb je gezegd dat ik ben? Dat zegt hij niet. Hij zegt, wie zeg jij dat ik ben? Wie ben ik nu voor jou? Wie ben ik vandaag voor jou? En dat vind ik zo mooi van de Heer Jezus. Hij kijkt niet zozeer terug naar hoe wij waren en hoe wij deden. Maar hij vraagt vandaag aan ons, maar wie ben ik voor jou vandaag? En aan ons de uitdaging om te midden van alles wat we zien. En misschien was de afgelopen 15 maanden geweldig voor jou. Misschien ben je gewoon een introvert. En vond je het heerlijk om thuis te zitten. Niemand op bezoek. En je hebt je telefoon misschien zelfs uitgedaan, zodat niemand je kon bellen of kon appen. Alleen de livestream. En gewoon werken kan. Maar Er zijn ook mensen voor wie de afgelopen 15 maanden heel heftig zijn geweest. Dat kan. Dat is zo. Dat kan zomaar zo zijn. En dat je dan te midden van een chaos, dat je denkt van, oh boy, hoe dan? Of je kijkt naar het nieuws, je hoort dingen die er gebeuren, denk van, hoe dan? Te midden van chaos, misschien zelfs te midden van paniek, te midden van gebrokenheid, klinkt die vraag, wie zeg jij dat ik ben? En hoe mooi is het dan dat wij mogen antwoorden en zeggen, maar u bent de Christus. U bent de gezalfde van God. U bent de Messias. U bent de levende, de zoon van de levende God. Hoe mooi als je dat kan antwoorden naar Jezus. En dan geloof ik dat de Heer Jezus tegen ons zegt, wanneer wij dat belijden, dat hij zegt, hey, jij bent Henk, jij bent Truus, jij bent, vul je eigen naam maar in. En op deze rots, op dit belijdenis, op dat wat jij hebt gezegd, zal ik mijn kerk bouwen. En waar ik dan zo blij van word, is als Jezus dat tegen ons zegt, dan laat dat mij zien dat wij samen kerk zijn. Jij, u, ik, wij zijn allemaal stenen binnen dat bouwwerk van God. En Jezus zegt, ik zal mijn kerk bouwen op dat wat jij hebt gezegd. En hij zegt eigenlijk, ik schuif je in dat bouwwerk, in dat glorieuze bouwwerk. Ik zet je naast een andere steen, ik zet je bovenop een andere steen. Ik plaats een andere steen weer op jou. En mensen, wanneer ze dat dan zien, zien ze niet jou, maar zien ze mijn bouwwerk. Zien ze mijn kerk, zien ze hoop, zien ze licht, zien ze leven. En zien ze dat er te midden van wanhoop, te midden van chaos, te midden van paniek, te midden van gebrokenheid, dat er hoop is voor iedereen. En dat is wat ik met heel mijn hart geloof. Dus lieve mensen, wacht niet op de juiste omstandigheden, maar zorg voor de juiste belijdenis. Wacht niet totdat alles voorbij is en denk, ja, dan kan ik belijden dat wie Jezus is. Want als je daarop gaat wachten in deze gebroken wereld, kan je heel lang wachten. Maar kies ervoor om vandaag te zeggen, maar Heer, dit is wie u bent. En zeg dat dagelijks. En ik kan je één ding zeggen, wanneer je woorden veranderen, zal ook veranderen wat je ziet. Het is echt waar. Wanneer je woorden verandert en begint te belijden wie Jezus is, wanneer je zijn waarheid begint te belijden bovenop jouw omstandigheden, dan ga je steeds meer zien wat jij belijdt. En als je me niet gelooft, hier is de ultieme test. En dit heeft niks met het geloof te maken, maar het is mega praktisch. Ken je dat als je een nieuwe auto hebt gekocht en dat je denkt, niemand heeft deze auto, deze is nieuw, deze is te gek. Het moment dat je hem hebt, heeft iedereen die auto. Is echt zo. Omdat je daarmee bezig bent, zie je het opeens overal. Maar zo is het ook wanneer je de woorden van Jezus gaat belijden, dan ga je opeens lichtpuntjes zien. Dan ga je opeens zien dat er nog steeds mensen zijn die net zo gek zijn als jij, als ik dat mag zeggen. Weet je, die nog steeds geloven dat Jezus zijn kerk bouwt en groter is dan alles en dan al het andere wat tegen ons opstaat. Dan ga je dat geloven, dan ga je dat zien, dan ga je dat herkennen. En wanneer we dat met elkaar doen, dan gaan we elkaar herkennen. En dan komen al die lichtpuntjes herkennen elkaar en die gaan feller schijnen. En dan komt er een netwerk van licht wat mensen kunnen zien. En waardoor mensen weer naar huis kunnen komen. En vandaag zijn we dus bij elkaar. Of dat nu hier fysiek is of online via een schermpje, we zijn verbonden. En mijn vraag aan jou en mij, aan ons allemaal, is vandaag: wat is ons belijdenis? Wat belijden wij wanneer wij denken aan Jezus? Wie is Jezus voor ons? Is ons belijdenis een fundament waar Jezus op wil bouwen of niet? Welke woorden verlaten onze mond? Zijn het woorden van hoop of wanhoop? Woorden waar Christus centraal staat of woorden waar paniek de boventoon voeren? Zijn het woorden die wijzen naar Hem of woorden die wijzen naar onze situatie? Lieve vrienden, Jezus is nooit gestopt met bouwen. Want wereldwijd wordt er gelukkig nog steeds beleden wie Hij is. Maar aan ons de keuze om te zien wie Hij is en wat Hij doet. Waardoor wij onze belijdenis opnieuw kunnen aanpassen naar Zijn waarheid in plaats van onze situatie. Dus leg het fundament door simpelweg weer te zien en te belijden wie Hij is. Want dan gaat Hij weer bouwen in en aan ons leven. En dan geloof ik met heel mijn hart, the best is yet to come. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, dank u wel voor uw woord. En dank u wel dat uw woord levend is. En scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. Dank u wel dat uw woord altijd inspireert, motiveert en in beweging brengt. Dank u wel dat uw woord de hoogste autoriteit heeft hier op aarde. Dank u wel dat uw woord waar is. Dat uw woord amen is. Heer, en dat wanneer wij stilstaan bij uw woord, dat ons hart gevuld mag worden met hoop, met licht. Heer, en dat wij ons ook weer opnieuw mogen zien in uw woord. Mogen spiegelen aan uw woord. En mogen zien, Heere, dat we er nog lang niet zijn. Maar dat er meer dan genoeg genade is in uw woord. Heer Jezus, dank u wel dat wij mogen komen zoals we zijn. Met onze gebrokenheid. Misschien met ons verdriet. En misschien zelfs ook met onze angst en onze paniek. Maar Heere, we komen vandaag voor uw troon. Want we hebben gehoord de uitnodiging. Wie zeg jij dat ik ben? En Heere, ik ben u zo dankbaar dat u niet kijkt en niet vraagt wie ik heb gezegd dat u bent. Maar dat u vandaag vraagt wie u bent in mijn leven. En Heere, vandaag wil ik samen met mijn broeders, met mijn zusters belijden. U bent Jezus. U bent de Christus, de Messias. U bent de Redder. U bent de Zoon van de levende God. U bent de bron van onze verwachting. Heren, in uw naam, Heren, daar putten wij onze hoop uit. Heren, wij willen bouwen op u. Wij willen ons vasthouden aan u. En Heren, we zijn u zo dankbaar dat u dan naar ons kijkt en zegt, hey, op basis van wat jij zegt, daar wil ik op bouwen. Heer, met ons fundament, dat wat wij zeggen, de woorden die wij hebben uit uw woord, als wij die beginnen te spreken, Heer, ook al zijn wij kanalen die gebroken zijn. Ook al zijn wij kanalen die verre van perfect zijn. Ook al zijn wij kanalen die dagelijks de mist ingaan. U kiest ervoor om te bouwen op dat wat wij zeggen. En daar zijn we zo dankbaar voor. Wat een genade. Wat een hoop en wat een liefde. Heer, en dank u wel dat wanneer wij belijden wie u bent. Dat we mogen zien in ons leven dat dingen gaan veranderen. Dat we mogen zien in ons leven en gaan herkennen dat u aan het werk bent. Heer, dat we mogen zien, gaan herkennen en mogen erkennen dat u nog steeds die soevereine God bent. En Heer, ik dank u wel voor uw zegen over dit huis. Over Connect 078, voor een zegen over het leiderschap van dit huis. En Heer, ik dank u wel, Heer, dat zoals we hebben gezongen, vul dit huis met uw glorie. Heer, dat u dit huis vult met uw glorie. Elke woonkamer, elk gezin, elk verbonden persoon. Dat u huizen vult met glorie. Uw tegenwoordigheid zichtbaar, tastbaar en merkbaar door alles heen. Opdat Jezus in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Wij eren uw naam en wij loven uw naam. Dank u wel voor uw liefde en voor uw genade. In Jezus' naam. Amen.